allemaal verschillende instrumenten waarop je muziek kan maken. En soms zeggen mensen wel eens van ja, je moet met een blokfluit beginnen en dan ga je daarna naar een viool. Maar ja, sommige mensen beginnen ook meteen met een viool. En dus dat is eigenlijk voor iedereen een beetje anders, denk ik. En dat hangt ook af van de boeddhistische, welke school van Zen je volgt, denk ik. En het hangt weer ook af van welke leraar en met welke ambitie je dit wil gaan doen. Dus bij ons komen mensen uit alle windstreken. Mensen die al wat ervaring hebben. En er zijn ook mensen bij die gewoon beginnen. Dus iedereen is welkom.
En heeft u nu vanmiddag hier al mensen gesproken die voor het eerst bij u bijvoorbeeld binnenkwamen?
Nou, eigenlijk net dus in die tent. Dat vond ik heel verrassend. Dat mensen echt, dat het echt ja, op een of andere manier aansprak. Dat mensen heel stil waren. Het was een beetje humoristisch. Want ik had een geluidsmeditatie met een gong. En die was net een beetje ten einde. En toen plotseling hoorden we al die drummers. Kon ik mezelf ook niet meer verstaan. Maar was eigenlijk wel goed. Dus die drummers die vulden eigenlijk het muziekprogramma in. Dus dat was eigenlijk heel mooi.
Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Goed, prima hoor. Dankjewel.
Tenkai Koppens was dat van...
Zijn we er.
Oké, dan gaan we door. Tenkai Koppens was dat van Zen River en uit Huizen. Want er zijn hier gasten uit heel Nederland. De sanghas liggen verspreid door het land. En Zen River is dus waarschijnlijk de grootste afstand. Extra gewaardeerd dus deze komst helemaal naar Amsterdam. We hadden eigenlijk een korte impressie op het oog van de opening van het festival. Om 1:00 vanmiddag door Lucia Rijker en onze directeur Gert-Jan Mulder. Dat item is nog niet klaar. Dus we wachten op de volgende gast. Die is nog niet gearriveerd. Dat is al gelijk een klein probleempje. Dus ik hoop dat we een klein muziekje klaar hebben staan. En dan komen we over een minuutje of zo bij u terug. Inmiddels zit hier bij mij Franziska Boel, voorzitter van de BUN, de Boeddhistische Unie Nederland.
Goedemiddag.
En misschien moet u eerst even uitleggen wat de BUN precies is, want dat weet lang niet iedereen.
De BUN staat voor Boeddhistische Unie Nederland. En de BUN moet je zien als de overkoepelende organisatie voor sangha's en zencentra en boeddhistische centra in Nederland die zich willen aansluiten bij een overkoepelende organisatie. En die organisatie wordt de BUN genoemd. En dat staat voor Boeddhistische Unie Nederland.
En dat is een soort federatie, zal ik maar zeggen.
Van ja, zo kan je het zien. Federatie van centra en alle boeddhistische centra die dat willen in Nederland. We hebben ongeveer 40 leden op dit moment. Heel veel centra zijn bij ons aangesloten.
Maar de BUN is niet de baas van Boeddhistisch Nederland.
Nee hoor, wij zijn geen baas. Het is zelfs anders. Het bestuur van de BUN is eigenlijk de uitvoerder van de besluiten die door alle boeddhistische centra in Nederland worden genomen. Dus eigenlijk zijn wij het ezeltje wat uitvoert wat de leden, dus de centra, beslissen over de ontwikkelingen in Nederland wat betreft boeddhisme.
Nu is dit voor het eerst eigenlijk dat het boeddhisme zich zo nadrukkelijk presenteert in de publieke ruimte.
Ja.
Natuurlijk, de BLIA organiseert al een aantal jaren Boeddhadag op de Nieuwmarkt in Amsterdam.
Klopt.
Daar zijn ook andere boeddhistische organisaties.
Klopt.
Maar hier zie je eigenlijk het boeddhisme kamerbreed in het Oosterpark.
Klopt. Leuk,
hè? Wat is uw eerste indruk zo van dit?
Ik vind het heel erg leuk. Niet in de laatste plaats omdat het erg mooi weer is. Dat hadden we gevraagd aan de Boeddha. Die wens heeft hij vervuld. Maar ik vind de sfeer heel speels. Het is ontspannen en speels. En heel veel mensen lopen rond. En al de stands vind ik feestelijk. Dus ik loop overal langs en stel ik vragen. Mensen zijn ook geïnteresseerd. Dus vragen, goh, wat doen jullie? En kunnen jullie wat meer vertellen? Dus ja, ik vind het een heel positieve sfeer. Ik heb het heel erg naar mijn zin vandaag.
Nou zie je natuurlijk niet alleen boeddhisme hier. Hè? Er wordt tai chi beoefend op het veld. Ja. Er is zo'n spelletje tegen de zenuwen, zal ik maar zeggen. Om met zo'n ring op een stokje langs een elektrisch geladen spiraal te gaan.
Ik zag het.
Is dat nou, hoe ligt dat? Ik bedoel, past dat nou ook allemaal bij het boeddhisme? Of moeten we dan denken aan spiritualiteit in bredere zin?
Ik denk dat ik ben niet zo verschrikkelijk strikt gebonden aan dit is boeddhisme en dat is niet boeddhisme. In mijn visie, maar die is best ruim wat dat betreft, denk ik, als je bezig bent met ook eens een keer op een andere manier naar dingen te kijken, dan is dat of boeddhisme of beoefening van spiritualiteit in brede zin. Maar beide zijn vrij nauw met elkaar verbonden. Ik heb even naar die tai chi oefening zitten kijken. En daar gaat het om aandacht in de beweging en bewustzijn van je lichaam. Dat is ook een onderwerp van boeddhisme. Maar ik denk niet dat boeddhisme daar het auteursrecht op mag claimen. Ik denk dat je daar heel ruim over moet denken.
Nog een ander instrument, om nog even met Tenkai Koppens te spreken.
Sorry, dat verstond ik niet.
Nou, hij zei, de boeddhistische tradities zijn net verschillende instrumenten.
Ja, dat denk ik ook. Er zijn ook heel veel stromingen in het boeddhisme. En dat vind ik ook het leuke ervan. Dat als je elkaars stromingen respecteert, dat je ook echt inspiratie kan putten uit verschillende richtingen. Dus ik lees ook veel over andere stromingen in het boeddhisme. Ook andere tradities trouwens. Het soefisme bijvoorbeeld. Vind ik ook heel interessant.
Ja. Nou is de dag natuurlijk hier vooral gericht op het publiek wat naar het Oosterpark komt.
Ja.
Laten we zeggen de belangstellende buitenstaanders, hoewel er ook zeker een hoop Sangha-leden aanwezig zijn.
Ja.
Maar ook de verschillende stromingen presenteren zich misschien wel een beetje aan elkaar hier.
Ja.
Is er nog een bijkomend voordeel misschien?
Ik vind dat juist wel leuk, want wij staan bijvoorbeeld met ons, ik zit bij het Zen Centrum Amsterdam. En Zen is ietsjes soberder. En wij stonden vlak naast een meer Tibetaans-boeddhistisch kraam. En die hadden al die vlaggen. Dus we zeiden, mogen wij wat van jullie vlaggen lenen? We hebben veel te weinig vlaggen. Dus daar kan je op een speelse manier mee omgaan.
Ja.
Dat deden zij ook. Ze hingen meteen een vlag bij ons. Dus je moet er een beetje mee spelen. Je moet het niet te serieus nemen. In zekere zin wel serieus, maar ook speelt.
Ja, en zeker als je het natuurlijk zo op zo'n manier als vandaag over het voetlicht wilt brengen. Dan moet het niet al te zwaar worden.
Nee, is ook niet nodig. Het is ook een spel, hè? Het is een beetje een onderzoek naar, goh, hoe sta ik eigenlijk in het leven? Kan ik ook eens anders naar dingen kijken? En dat kan je op een speelse manier doen.
Mm-hmm.
Hoeft niet altijd heel zwaar te zijn. Soms wel, maar niet altijd.
Maar Loes vroeg het net al aan de Tenkai Koppens. Hoe staat dit nou eigenlijk tegenover het idee dat het boeddhisme niet aan zending zou doen en ook niet geacht wordt aan zending te doen?
Nou, wij doen hier geen zending. Want ik vind het wel een leuke vraag. Want wat is nou zending en wat is gewoon je laten zien dat je er bent?
Mm-hmm.
In mijn beleving is zending, dan ga je echt naar mensen toe, dan ga je aan de deur en dan ga je zeggen tegen mensen, je moet echt onze godsdienst beoefenen. Dat vind ik niet de juiste weg. Maar wat wij doen is, we staan hier en we zeggen, jullie zijn welkom bij ons langs te komen als jullie interesse hebben. Nou, als ik zo kijk, is er vrij veel interesse. Ik denk wel dat je moet laten zien dat je bestaat. Mm-hmm. Volgens mij deed de Boeddha dat zelf ook destijds. Die ging ook, die sprak mensen toe. En mensen die wilden luisteren, die konden om hem heen gaan zitten. En mensen die dat niet wilden, mochten doorlopen. Ik heb nooit gehoord dat de Boeddha dan zei, ho, 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 je moet bij mij komen. En dat zou ik zo ook willen doen. Gewoon zeggen, hier staan wij, dit is wat wij doen. En als je interesse hebt, ben je welkom. Ik zei vanochtend ook steeds tegen mensen, want ik stond ook voor het Zen Centrum voor een stand. Ik zei steeds, je mag een folder meenemen, maar het hoeft niet hoor. Nou, dat vonden de mensen, dat sprak ze wel aan. Het hoeft niet, we zeggen niet dat wij de enige weg zijn. Maar als mensen geïnteresseerd zijn, dan vertellen we graag wat we doen.
Je mag betalen met een glimlach, zei iemand net.
Wat zeg je?
Je mag betalen met een glimlach, zei iemand net.
Ja.
Bij een flesje water wat werd overhandigd.
Ja. Glimlach, altijd welkom.
Mevrouw Boel, hartstikke bedankt voor de toelichting. En ik wens u nog een mooie dag hier in het Oosterpark.
Dank u wel.
En wij gaan geloof ik eerst nog even naar muziek voor we naar de flits van de opening van het festival gaan.
Oké, bedankt.
Ja, u luistert ondertussen naar een soundscape dat gemaakt is door Bastiaan Baai en wordt uitgevoerd door mensen van zijn ensemble In The Moment. Zij spelen op dit moment op het koepelpodium hier in het Oosterpark in Amsterdam. En ik loop nu even de markt over hier, want naast de verschillende meditatietenten zijn er ook allerlei kramen aan weerszijden van het grote pad hier. Er zijn eigenlijk de grootste boeddhistische sangha's van Amsterdam in ieder geval vertegenwoordigd. Hier is een organisatie World Peace and Inner Peace. Hier links van mij is een boeddhistische boekwinkel. Hier is een Chinees-boeddhistische organisatie. En die verkopen hele kleine, grappige monniksbeeldjes, plastic, kleine plastic monnikjes die je in de badkamer kan zetten, denk ik. Even kijken. Allerlei mensen ook. Met blauwe t-shirts met daarop een geel bord in het midden met een mediterend iemand. Dus het ensemble, of het, wat zeg ik, het embleem van de Change Your Mind Day. Hier kom ik mensen van Zen Centrum Amsterdam. Hier zit Nico Tiedeman. Nico, goedemiddag. Mag ik jou heel even wat vragen?
Ja.
Hoe bevalt het hier in dit zonnige Oosterpark?
Het is vreselijk gezellig. We hebben heel veel plezier. En je komt af en toe hele oude bekenden tegen, nieuwe bekenden. En ja, ik vind het fantastisch. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
En heb je het idee dat op deze manier mensen ook tot mediteren komen?
Nee, geen idee. Maar wat mij betreft hoeft dat niet. We hebben een hele mooie dag hier. En het is leuk om ook collega's te zien. En nieuwe mensen te zien. En wat mij betreft is dit genoeg.
Ja, iemand van de eerste organisatoren in New York in 1993, die had gezegd, Philip Glass was dat trouwens, als er ook maar één persoon verlicht raakt door deze dag, dan is alle moeite niet voor niets geweest. Wat vind je daarvan?
Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik kan me niet voorstellen dat er niet een paar mensen hele middag grote verlichting bereikt hebben.
Dankjewel, Nico. Veel plezier nog vandaag. Inmiddels start nu op het veld hierachter, als het goed is, een demonstratie Jaido. En Jaido, dat is een Japanse vechtkunst. Dat wordt met zwaarden uitgevoerd. Maar ik moest duidelijk benadrukken van Peter Rumpf, want dat is degene die de Jaido-demonstratie gaat geven, dat het zeker niet ging om vechten, maar vooral om het in harmonie zijn met jezelf. Hij zegt er zelf over. U vraagt zich wellicht af wat vechten met meditatie te maken heeft. In mijn belevenis is het een grote misvatting om meditatie te vergelijken met stil zijn. Een bekend zengezegde gaat dan ook als volgt: meditatie in beweging is 10.000 keer meer waard dan meditatie in stilte. En als je grootmeesters van Jaido aan het werk ziet, valt de concentratie en beheersing het meeste op. In feite bewegen zij in stilte. De geest is roerloos. Ik ga eens even kijken of ik hem al kan vinden. Ik zie hier in ieder geval een hele grote groep mensen die doen een vorm van tai chi. Ze staan allemaal verspreid over het grasveld. Het is ontzettend druk trouwens. In de zon. Met de benen wijd. En ze maken grote gebaren met de armen. En nu gaan ze met twee handen vooruit duwen. Volgens mij heet dat zelfs pushing hands, deze beweging. Er staan zo'n 25 mensen, denk ik, deze workshop te volgen. En daartussendoor zitten allerlei mensen lekker in bikini en in zomerjurk op het gras ijsjes te eten. Hier zitten allemaal kinderen in een klimrek. Ik ben benieuwd waar Peter met zijn zwaarden is gebleven. Het is inmiddels zo druk hier. Er wordt een spelletje gedaan waarbij je met een ijzeren lus om een stang heen moet bewegen. Dat ken je vast wel. Als je dan een ijzeren stang raakt, dan gaat er een belletje af. Ik denk dat het programma hier op het veld ietsje is uitgelopen. Peter, goed dat ik je zie.
Hallo.
Jij gaat zo een demonstratie Jaido geven.
Dat is correct.
Wat is dat precies?
Jaido is ceremonieel zwaard trekken. En dat is heel formalistisch is dat. Dat staat niet heel dicht bij kruiskunst. Komt wel van de kruiskunst vandaan. Het gaat meer om het plaatje wat je maakt, de uitvoering. Dat je zegt van nou blijf ik aan het eind van de slagveld nu overeind staan of niet. Dat is een jaar of 80 geleden is dat eigenlijk ontwikkeld door een aantal krijgskunsten, zwaardkrijgskunsten, kenjutsu technieken, maar ook het kendo, wat veel mensen ook al kennen, Japanse schermen. Je hebt een aantal technieken bij elkaar gevoegd en je zegt van oké, nou die technieken die zijn er interessant om uit te diepen. En daar gaat het om. Het gaat niet om het plaatje het eigenlijk neerzet, maar het proces om daar te komen. Dus je begint op een gegeven moment Jaido. Ik denk, nou leuk, makkelijk, moeilijk. En na een jaar of 10 denk je, nou ik begin het een beetje te begrijpen. En na 20 jaar krijg je nog een verdere verdieping. Het is eigenlijk een eindeloos proces.
Nou, gaat dat in zijn werk met een enorm groot zwaard? Je hebt het hier ook bij je. Dat is zeker 1,20 meter lang zo ongeveer. Is dat echt een scherp zwaard? Is het gevaarlijk?
Nou, dat is een beetje een probleem met de organisatie. Dus ik mocht maar echt een scherpe zwaard niet meenemen. Dus dit is een oefenzwaard. Dat noemen ze een Jaito. Die zijn ongeslepen en deze is ook van zink-aluminium gemaakt, dus breed als je iemand zou slaan. Het is echter wel zo dat als je op een bepaald niveau komt, dat je met scherp gaat trainen. En dat vereist dus een extra concentratie en daar gaat het weer om. Het is de concentratie die je nodig hebt om dat proces door te lopen. En als je dan je zwaard opbergt, ja, dan denk je wel even na of niet. Want op een gegeven moment dan doe je het gewoon. Je gaat hem anders hanteren. Dus ik ben zelf gezet met een scherp zwaard te gaan trainen en dat geeft dus echt een verdieping.
Ja, ik moet zeggen, het ziet er heel indrukwekkend uit, want je bent ook gekleed in een Japanse kimono met een soort schort daarvoor.
Een hakama. Dat heet een hakama, een broekhok. Ja, dit is traditioneel Japanse kleding. Waar de samurai zeg maar mee rondliep. Het wordt ook bij andere krijgskunsten gebruikt en dat hoort bij de tak.
Nou, ga jij die demonstratie geven? Waar ga je dat doen trouwens? Hier?
Als ik de boom niet raak, dan moet ik even kijken. Ik denk dat ik het hier ga doen en dat ik dan mensen ga vragen wie ermee wil doen dat ik zwaarden ga uitdelen. Ik heb een aantal houten zwaarden meegenomen.
Oh ja, ik zie er komen mensen dat nu allemaal. Oké. Ik zie nu mensen leggen een hele stapel houten zwaarden. Die zien er trouwens niet zo gevaarlijk uit, hè?
Nee, dat is een grote misvatting. Hout is net zo dodelijk als staal. Je moet het juist kunnen hanteren. En een bekend verhaal van de meest bekende zwaardvechter van Japan, Musashi, die heeft er ook gewonnen met een houten zwaard. Dus het is zeer zeker een wapen. Maar betrekkelijk veilig. Als je begint met Jaido. Jaido is overigens, dat doe je in je eentje. Je maakt een soort spiegel of schijngevechten. Is ook weer om het nog moeilijker te maken. Want waar staat je tegenstander precies? Waar gaat hij naartoe? Waar valt hij? Loopt hij weg? Waar loopt iemand?
We gaan het zo allemaal zien. Maar ondertussen gaan wij in de uitzending naar een muzikaal intermezzo. Heel veel succes, Peter. Dankjewel voor deze toelichting. Want inmiddels staat klaar op het koepelpodium singer-songwriter Eric Anderson. En hij maakt al sinds 1964 muziek. Hij begon zijn carrière in Greenwich Village in New York. Net als Bob Dylan, Phil Oakes en de beatdichter Allen Ginsberg. En Allen Ginsberg schreef in de jaren 80 het lied Do the Meditation Rock. En dat werd onder andere live gezongen in 1993 op de allereerste Change Your Mind Day in Central Park in New York. En Eric Anderson staat op dit moment klaar op het koepelpodium om dat nummer te gaan spelen. Ik loop even die kant op en kijken hoe ver ze zijn daar.
Voor ons gaat Eric Anderson vandaag een nummer spelen dat heet Meditation Rock. En het nummer Meditation Rock is ook gezongen op de eerste Change Your Mind Day in 1993. Nadat Eric gaat spelen, gaat Tenkai Roshi een lezing geven over Zen-meditatie. Hier komt Eric Anderson.
Thank you very much, thank you. I come from New York, where this writer comes from. He's a beat writer, and you probably have heard of him, named Allen Ginsberg. He wrote an outrageous poem called Howl. And he was friends with Jack Kerouac and William Burroughs and Gregory Corso. And he does this very funny song about meditation. And they asked me to come and sing it. I'm a songwriter myself. And it's a kind of a funny, sweet, natured song. And it's got a lot of words, so I'm going to try to do it slow enough so I can understand it. Do the meditation rock. And we have Willem here. Willem is from Amsterdam, and he spends a lot of time in Salt Lake City, where his Roshi lives. He's going to help me out here. Meditate, I tell you now, cause it's never too late. I tell you how, cause I can't wait. It's that great and it's never too late. First thing you do when you meditate, keep your spine and your backbone straight. Keep your spine and your backbone straight. Backbone straight if you wanna meditate. Down on a pillow on the ground, or sit in a chair if the ground isn't there. The ground isn't there if the ground isn't there. Sit where you are if the ground isn't there. Your breath out, open your eyes, sit there steady, sit there wise. Follow your breath right out of your nose, follow it out wherever it goes. Follow your breath, but don't hang on to the thought of your death in old Saigon. Follow your breath when the thought forms rise, whenever you think it's a big surprise. It's a big surprise, it's a big surprise, it's a big surprise, it's a big surprise. Gotta do is imitate. You're sitting meditating and you're never too late. The thoughts catch up but your breath goes on. You don't have to drop no nuclear bomb. See your vision, say hello, goodbye. Play it dumb but with an empty eye. See a holocaust before your mind. The just went past with the western wind. See apocalypse in a long red car or a flying saucer. Sit where you are. You can't think straight and you don't know who to call. It's never too late to do nothing at all. Do nothing at all. Do nothing at all. It's never too late to do nothing at all. Meditation, follow your breath so your body and your mind can get a little rest. Stop and meditate, cause it's never too late. It's never too late, no, it's never too late. Tell the superpowers to stop and meditate. No, it's never too late. It's never too late. Tell the superpower to stop and meditate. It's never too late to tell the superpower, stop and meditate. Meditation, do the meditation, do the meditation, do the meditation. Learn a little patience and generosity. Generosity, 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 generosity. Get yourself together, lots of energy. Learn a little patience and generosity. Generosity, generosity. Generosity, 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 yeah, generosity. Thank you.
En dat was Eric Anderson uit New York met zijn versie van Do the Meditation Rock van Allen Ginsberg. Eric die komt zo meteen deze kant op. Die wordt straks door Marloes geïnterviewd als het hier in de tent is. En daarna gaat hij ook nog een eigen nummer zingen. Maar inmiddels hebben we een nieuwe gast en dat is Kakin Yao. En hij is van de Blia, dat is de inmiddels beroemde tempel aan de Zeedijk. Weet je, die prachtige Chinees vormgegeven tempel.
Ja.
En jij was daar voorzitter van de jongerenorganisatie.
Ja.
Wat doet een boeddhistische jongerenorganisatie?
Wat doen wij? Belangrijk is dat wij vanuit de Blia eigenlijk de Sangha ondersteunen. Onze eerwaarden die in de tempel wonen en werken. Dat zijn onze hoofdtaken. Daarnaast doen we ook heel veel evenementen organiseren die ons eigenlijk cultiveren. Bijvoorbeeld zoiets als dit. Het zou een enorm geweldig evenement zijn als we het zelf konden organiseren. Maar een meditatiecursus, training, soms hebben we ook organiseren ook culturele dingen veel. Om jonge boeddhisten en met name die van Chinese achtergrond gewoon iets mee te geven in het dagelijks leven. Iets van het boeddhisme, iets van hun eigen cultuur, iets van de Nederlandse cultuur.
Want wat opvalt is dat jullie meedoen. Ik bedoel te zeggen dat je hebt in Nederland een grote groep autochtone boeddhisten, Nederlanders die... met het boeddhisme bezig zijn.
Ja.
En je hebt een aantal mensen uit wat wij dan wel eens oneerbiedig de boeddhistische thuislanden noemen.
Ja.
China, Thailand, Vietnam. En heel vaak zie je dat er niet veel zeg maar samenkomst is tussen die verschillende groepen.
Ja.
Maar dat geldt niet voor de Blia.
Nee, wij vinden het belangrijk om een soort van integratie aan te gaan.
Mm-hmm.
Onze meester, zeg maar, vanuit Taiwan eigenlijk gezegd heeft van wij willen ook een tempel in Nederland neerzetten, hebben altijd de voorwaarden gesteld, wij moeten ons lokaliseren in Nederland. Het is belangrijk dat wij niet een Chinese tempel maar zijn. Wij willen juist zijn voor ook de Nederlanders, omdat er gewoon behoefte is ook voor boeddhistische tempels. En wij willen ook die plek bieden aan mensen om een tempel te bezoeken, een echte tempel. En dus wij gaan altijd voor de interactie. Maar het is niet makkelijk. Dat is misschien ook de reden waarom er met name de jongere mensen aanwezig zijn. Wij spreken namelijk de beide talen. Zowel de Chinese taal, de Nederlandse taal. En dat maakt vaak dat wij ook de rol spelen van de tolk en de brugvorming van deze generatie.
Want in ieder geval het gerucht wil dat de grootouders meestal alleen Chinees spreken. De ouders een beetje Nederlands.
Ja.
En de jongeren echt tweetalig zijn.
Ja, dat is geen gerucht. Dat kan je bevestigen.
Maar wat ook bijzonder is, ook de jongeren spreken allemaal vloeiend Chinees.
Ja, wij vinden het ook belangrijk dat de jongeren Chinese taal leren. Dus dat kunnen ze wel doen in de tempel. Maar ook in de tempel hebben we veel relaties met de Chinese school in Amsterdam bijvoorbeeld en omstreken. Het is toch belangrijk om ook die taal te leren. Want sommigen zijn hier maar tijdelijk, sommigen permanent. Mm-hmm. Het is gewoon iets dat bij de culturele opvoeding hoort.
Is het nou zo, want wat denk ik voor veel Nederlandse beoefenaars van boeddhisme ook toch bijzonder is, is dat voor jou, je bent waarschijnlijk als boeddhist geboren.
Nee, eigenlijk niet.
Toch niet?
Nee.
Vertel.
Ik ben eigenlijk pas officieel boeddhist sinds 2003, januari 2003. Ik ben ook begonnen gewoon heel simpel als een geïnteresseerd iemand in het boeddhisme. De tempel werd geopend in 2000.
Mm-hmm.
Ik ben sinds 2001 begonnen als een soort van vrijwilliger. Er was behoefte aan een tolk. Nou, ik kon tolken. Dus ik ben eerst begonnen met vertalen van de Dharma-teksten, de uitleg geven over boeddhisme. En zodoende leerde ik over boeddhisme. En zodoende ben ik in het boeddhisme gerold, zeg maar. Maar mijn ouders waren ook niet van huis uit eigenlijk boeddhist.
Mm-hmm. Maar inmiddels geef je al instructie.
Ja. Het is, wat kan ik zeggen, in het land der blinden is één al koning. ik ben gewend om wel de rondlijn te geven. En wat eerst van me opviel in Nederland is, er is best wel weinig kennis over boeddhisme. Iedereen komt gelukkig open hier naartoe.
Mm-hmm.
Zo kwamen ze ook naar onze tempel, helemaal open. Het enige wat zij wisten is wat zij van tv zagen en kenden. En ik was blij om de basisles te geven. De basisles in boeddhisme, de basisles in meditatie. Maar dat is tot zover mijn kennis ook gaat.
Ja. Nou zijn jullie ook een organisatie die zich heel nadrukkelijk in de publieke ruimte presenteert. Jullie organiseren al 15 jaar lang op de Nieuwmarkt elk jaar Boeddhadag.
Ja.
Dat is ook een bewuste keuze om het boeddhisme bekender te maken bij...
Ja, de organisatie achter ons komt uit Taiwan.
Ja.
Het is een humanistisch boeddhisme, zoals ze dat zelf noemen. En dat geeft wel aan dat het een progressieve stroming is. In de zin dat we echt proberen het boeddhisme en het hedendaags leven echt te combineren.
Ja.
We staan niet voor niks in de wallen, zeg maar.
Mm-hmm.
Het is niet de plek waar de eerwaarden graag mediteren. Maar het is wel de plek waar wij de kans bieden aan mensen die gewoon werken op straat. En een keer langs op het werk lopen om ook een keer een tempel te bezoeken. En zo toch die eerste stap met het boeddhisme te maken.
Kan ik jou hartstikke bedanken voor de komst. En nog veel succes met jullie eigen stand vandaag.
Dank u wel.
Inmiddels is Eric Anderson teruggekeerd naar de tent. Of in de tent aangekomen, laat ik het zo zeggen. Met zijn partner, want die gaat zo meteen met hem meezingen, heb ik begrepen. Maar Marloes die gaat eerst een gesprekje met hem hebben. En hij schuift nu aan de tafel aan.
In mijn hart zit.
Ja, inderdaad. De stoel is nog warm. Hi, Eric Anderson. We will do the conversation in English. We zullen het gesprek wel in het Engels voeren. You just performed to the Meditation Rock on the stage there.
Yes.
It is a song that was composed by Allen Ginsberg.
Yes.
You actually met Allen Ginsberg. When and where was that?
I met Allen in 1963, which I documented on that album Beat Avenue, the one you mentioned. Actually, I'd forgotten about that, and I've known him over the years. He used to come to my shows when I played in New York, and we became friends over the years. He was the one important thing about Allen is that he was very generous himself, and he never forgot his friends. And I was at a party once at Francesco Clemente's, a painter, and we were talking about T.S. Eliot, who wrote The Wasteland, and how this poet, Ezra Pound, had edited the poem. So we got talking about editing poems and annotating things, and he just had come out with a book called Howl, the annotated version, which showed all the pages and all the changes and a special edition. So about a year or so later, I was in Norway, and I got a present in the mail, and it was a gift from Allen with his book signed and with a picture of Buddha that he drew and sitting in some celestial heavenly place with a big ah and stars coming out of his mouth, and it was just a wonderful thing. And he was very supportive of people, of his friends.
Now,
so it was great to be able to do his song. Mm-hmm. I didn't even know about this song until you called me up.
But you yourself wrote a song, Beat Avenue, in which there's a whole verse
about
Allen Ginsberg.
Meeting at this party where he's running around naked. It was like the night John Kennedy got assassinated. It was at Farrell and Getty's house. Lawrence Farrell and Getty. For the people who don't know about the Beats, it's just there were a bunch of writers, like Lawrence Farrell and Getty owned a bookstore, and Jack Kerouac wrote On the Road, William Burroughs wrote Naked Lunch, and Allen Ginsberg, of course, wrote this outrageous poem called Howl, all in the 50s. So people who think that the 60s and the 70s were happening, man, the 50s were really rocking.
Eigenlijk gebeurde het allemaal in de 50er jaren en niet in de 60 en de 70.
Ask Elvis and Charlie Parker and all those people.
Now, within short, I read that you're going to release a new album because you live in Holland right now.
Yeah, my wife is Dutch, and we live here. And I really am so sorry I don't speak fluent Dutch to you for this interview. I have to apologize. I might be a little too old to really learn it as good as I'd like to learn it. So,
but you're going to release a new album, which is called Woodstock Under the Stars.
Mm-hmm.
What is that going to be like?
Well, Woodstock Under the Stars is like it's a live album of acoustic music recorded in Woodstock, New York, which is, of course, where the festival was, using Woodstock musicians. And there's three live concerts that we put together for a CD and for a small DVD. And has people like John Sebastian, who from the Love and Spoonful, and Garth Hudson from the band, and Artie Traum, Happy Traum, two brothers, great musicians from Woodstock. And so it's got some real good players on it.
And when can we expect that new album?
Well, we're talking to the record company now, and you know how that goes. I figure sometime within the year. I hope so. Within
okay,
this year.
Well, we'll
in the
watch
fall,
you
maybe.
In that. Now, you're here on this Change Your Mind Day. What's your own religion to Buddhism? What happens when you see all these people meditating? I mean, you even had a Willem, a Zen monk, behind you meditating on stage while you were
performing.
That was
great. It was a great idea. I enjoyed meeting Willem. I had like a small Buddha behind, sitting on the stage with me when I sang the song. I think it's a beautiful thing, and of course Amsterdam is the place where all new things start. You know, if it isn't California, it's got to be Amsterdam. And
it's
a beautiful...
Well, it's not so new, actually. Hmm? Sort of 2,500 years old.
Yeah, they have a little head start, don't they? They really do, and they don't stop. So we have this beautiful inaugural debut little festival here in Amsterdam for a European Buddhist festival, and I think it's going to meditation festival. And I guess it's going to be going on every year, and we hope, and I certainly would love to come back. But I think it's a wonderful thing. But for poets and writers, I think Zen Buddhism, for example, reaches poets mainly because of the haiku poets. A lot of the writers relate to that. So, Buddhism, what's not to like, you know?
Now, next you're going to perform a song of your own with your wife. She's going to do backing vocals. And that song is called Thirsty Boots. What is it about?
Well, Thirsty Boots, it's written around the time of the freedom marches in the United States when they were... before the Civil Rights Voting Act came into effect. So in the early 60s, before 1964, a lot of people went down to Mississippi, Alabama, and Georgia, down south to try to organize people to get them to vote. But they were very, very scared And I remember going down to Mississippi with a writer named Jack Newfield from the Village Voice. He went down there, man, no matter how you tried to hide yourself, cut your hair, wear nice clothes, not like you wear in the streets of the village at the time, take a shower and a bath, clean up. They still knew you were a Yankee and you were out of your league. So you pretty much avoided all the white people and hung out with all the black people, and they were really scared. And we got shot at a couple times. I mean, they weren't afraid to, you know, had guns in the back of their trucks. They weren't afraid to stop a truck, park in a grove of trees, and pull out and, you know, take a shot. Mm-hmm. So, and sometimes people got hit. So it was a pretty scary situation. So a friend of mine named Gil Turner went down to Mississippi to organize. A songwriter who wrote Carry It On, he went down to help get people to get over their fear, which was very hard to do. And he came back, and we're sitting in the kettle of fish. It was him and me and Phil Oakes and Bob Dylan, actually, matter of fact. And his boots were all full of dirt and mud and everything. So I thought, take off your thirsty, stay for a while, relax, you know, come back to us for a little bit before you go back down to start the fight again to get the votes. So 1964, of course, there was a law passed to get civil rights vote, but people were still scared. It took a long time to get people to actually get the nerve up to go vote because, you know, you never knew what was going to happen. So would you like to hear it?
Yeah, actually I do. We invite you to go to your stage, or well, it's not really a stage. Ik wil even nog erbij vertellen. Wij zitten hier in een hele knusse radiotent aan het randje van het veld, langs het doorgaande pad. En we hebben hier uitzicht op alle mensen die voorbij komen. In vrolijke zomerjurken. Eric Anderson die is weer op zijn plek terechtgekomen.
Maar voordat hij Thirsty Boots gaat zingen, wil ik al onze gasten hartelijk bedanken. Deze uitzending van de Boeddhistische Omroep die werd gemaakt door Agnes Sommer, Marloes Lazal en Tom Maas. De regie was in de handen van Fred Gales en de techniek werd verzorgd door Mark Broer en Willem Veenstra. Voor meer informatie over de Bos en over onze gasten kunt u terecht op boeddhistischeomroep.nl. Ons telefoonnummer is 035 677 1611. Morgenavond op deze zender om 10:30 in de Middenweg regisseur Sander Franke over zijn film Bart Songs. Graag tot dan.
Ja, nou nog niet helemaal tot dan. We blijven nog even hier. Want als u straks in de buurt bent, kom dan rustig nog even langs. Het programma duurt hier nog tot 5:00. Dus mocht je ergens in Amsterdam zijn, geef even een stop bij in het Oosterpark. Misschien mogen we u hier straks ontmoeten. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot heel binnenkort. En nu nog eenmaal Eric Anderson met Thirsty Boots.
Tell me of the ones you saw as far as you could see. Across the plains from field to town, just marching to be free. And of the rusted prison gates that just tumbled by degree, like laughing children, one by one, they look like you and me. Why don't you take off your thirsty boots and stay for a while? Feed a heart and weary all from a dusty mile. Maybe I can make you laugh, maybe I can try. I'm looking for the evening and the morning, oh, the morning in your eyes. I know you are no stranger down them crooked rainbow trails, from dancing cliff edge, shattered sills of those slanted shackled jails. The voices drift up from below as the walls are being scaled. All of this and more, my friends, your song shall not be failed. So why don't you take off your thirsty boots and stay for a while? Feed a heart and weary all from a dusty mile. Maybe I can make you laugh, maybe I can try. I'm looking for the evening and the morning.
Thank you.